Gemeente, laten we ons samen zijn beginnen met het zingen van Psalm 25, het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij toch schaamt en spot, dat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspringt. Die u wachten, dekt nooit schaamt, maar die de deugd zonder oorzaak stout verachten. Psalm 25, het eerste vers. Lezing deze middag is uit het evangelie van de apostel Johannes, daarvan hoofdstuk 17, beginnende bij het 17e vers tot het einde. Johannes 17, vers 17 tot en met 26. Eerst lezen we de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Johannes 17, beginnende bij vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, gelijk als wij één zijn, ik in hem, gij in mij, opdat ze volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen.
Zingen we nu met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. O schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Noem je Psalm 119, daarvan het derde vers.
Thank you.
gemeente, met de hulp van de Heer wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van dominee Eckeveld. De tekst kunt u vinden in Johannes 17 en daarvan het 24e vers. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Laten we nu met elkaar zingen uit Psalm 124, daarvan het eerste en het vierde vers. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. En het vierde vers, want kwamen haast des vogelvangers net, een loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en bij zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124 vers 1 en 4. En inmiddels zal er gecollecteerd worden. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Het thema van de preek voor deze middag is: Christus eist de zijne op bij de Vader. We letten op twee gedachten. Hij verlangt naar hen. En de tweede gedachte, hij brengt hen thuis. Hij verlangt naar hen. We naderen het eind van het hoge priesterlijk gebed dat Christus heeft uitgesproken in de paaszaal, voor hij de hof van Gethsemane inging, opdat zijn discipelen het konden horen. Als we dat hoge priesterlijke gebed lezen, dan bidt Christus daar voor de zijnen om vier dingen. Vers 24 bevat het vierde waar Christus om bidt. Het eerste is, hij bidt om bewaring. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam die gij mij gegeven hebt. In de tweede plaats, hij bidt om hun heiliging. Heilig hen in uw waarheid. In de derde plaats, hij bidt om hun eenheid. Opdat ze alle één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u. Het vierde waar hij om bidt, is om hun heerlijkheid. Dat vinden we in vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Christus begint hier opnieuw met de kinderlijke en tere aanspraak van Vader. Zoals hij dat zeggen kan, zo is er maar één. Want Christus is de enige Zoon van de Vader, de eeuwig gegenereerde Zoon, eens wezens met de Vader en de Heilige Geest. Hij is de Zoon die van eeuwigheid de vermaking van de Vader, dat wil zeggen, de Vader heeft van eeuwigheid een goddelijke vreugde in zijn Zoon. Daarom, zoals hij zegt, Vader, zo is er maar één die dat zo zeggen kan. Christus is in alles op zijn Vader gericht. Als hij op Golgotha hangt te bloeden, dan begint het eerste kruiswoord met Vader. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En ook het laatste kruiswoord begint met Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En intussen, dat eerste en dat laatste Vader, ligt heel zijn kruislijden op Golgotha ingeklemd. Dat wordt zo diep, dat hij geen Vader meer zeggen kan, wanneer de toren van God brandt in zijn ziel. Als het vaderlijke van God voor hem verborgen is, als de hel door hem heen gaat, dan kan zelfs hij geen Vader meer zeggen. Maar dan is het, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Maar toch, ondanks de hel van Golgotha, bleef hij de teerbeminde zoon van zijn Vader. Als 12-jarige jongen heeft hij het al gezegd tegen zijn moeder Maria. Toen zij hem eindelijk gevonden had in een van de zalen van de tempel, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn Vader? Heel zijn borgwerk was allereerst op zijn Vader gericht. Waar gaat het allereerst om bij Jezus' middelaarswerk? Het gaat allereerst om de eer van de Vader, om de eer van God. De toren van God tegen de zonde moest gestild worden. Het recht van God dat de zondaar vonnissen moet, moest bevredigd worden. De deugden van God moesten verheerlijkt worden. Het ging in al het middelaarswerk van Christus allereerst om de eer van God. En dan het wonderlijke dat aan de eer van God verbonden is, de zaligheid van al de zijnen. Het wordt een onuitsprekelijk wonder voor u als u in het heilgeheim geleid wordt. Dat er geen tegenstelling is tussen Gods eer en mijn zaligheid. Het grote heilgeheim is dat in de zaligheid van zijn kinderen Gods eer verhoogd wordt. Gods kinderen worden zalig in de verheerlijking van al Gods deugden. Als het goed ligt, dan wil de kerk ook niet anders. Dan ligt het in het hart. Als door mijn zaligheid Gods eer gekrenkt zou worden, zou ik nooit echt zalig kunnen zijn. Christus is in zijn borgwerk dus gericht op zijn Vader. Maar daarin neemt hij alle mee die zijn Vader hem gegeven heeft. Zo nadert Christus hier kinderlijk tot zijn Vader. Hij is het kind dat gekomen is om de wil van zijn Vader te volbrengen. Hij kon zeggen, Mijn spijze is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Zo heeft hij als borg de weg gebaand, opdat door voor doodschuldigen een toegang zou zijn tot de Vader. Dan horen we hem na zijn opstanding zeggen tot Maria Magdalena: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Dat is toch een onuitsprekelijk wonder dat Jezus daar zegt: mijn Vader is ook uw Vader. Daar heb ik mijn bloed voor gegeven. Zo kon Christus de bede leggen op de lippen van zijn discipelen: onze Vader die in de hemelen zijt. En het is de geestelijke aanneming tot kinderen die door de oefeningen van het geloof het op de lippen legt: Abba, Vader, lieve Vader. Wat een zegen als dat wel bewust in het geloof gezegd mag worden. Maar nu delen in Christus al zijn kinderen, de kleine en de grote, in dat vaderlijke Gods. Daarom zullen ze eeuwig de Vader verheerlijken. Jezus zegt hier: Vader, ik wil. We lezen maar één keer in de Bijbel dat Christus zegt: ik wil. Hoe kan hij dat zo zeggen? In het volmaakte gebed heeft hij zijn kinderen leren bidden: uw wil geschieden. En kort nadat hij dit gebeden heeft, horen wij hem zeggen: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Hoe is dat te verklaren? Sommigen zeggen dat is omdat zijn wil en de wil van de Vader altijd één zijn. Dat is zeker waar. Wat de Vader wil, dat wil de Zoon. En wat de Zoon wil, dat wil de Vader. Maar dat gold natuurlijk ook in de hof van Gethsemane. Abraham zei toen hij tot God bad: ik heb me onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. En Jacob bij Pniel gedroeg zich vorstelijk met God. Maar hij durfde toch niet verder te gaan dan: ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Daniel, die grote bidder, roept het uit: o Heere, hoor. O Heere, vergeef. Zo zijn er veel voorbeelden van gebeden van Bijbelheiligen die naderen in ootmoed en zich onderwierpen aan de wil van God. Hoe kon Christus dan hier zeggen: ik wil? Dat kon hij alleen maar zeggen op grond van zijn volbrachte werk. Enkele uren later in de hof van Gethsemane, als de hel op hem aankomt, dan zegt hij in huivering van zijn menselijke natuur: indien het mogelijk is, doch niet gelijk ik wil. Uiteindelijk vindt hij daar weer rust in de wil van zijn Vader. Maar als Christus hier zegt: ik wil, dan staat hij nog voor zijn lijden in Gethsemane en op Golgotha. En dan mag hij een voorschot nemen op zijn overwinning. Hij mag spreken alsof zijn werk al volbracht is, of hij al verhoogd is in de hemel. En daar kan hij eisen op grond van zijn volbrachte werk. Aan de rechterhand van zijn Vader is hij niet meer de vernederde, lijdende borg. Maar daar is hij de verhoogde. Dan kan hij eisen en dan kan hij zeggen: ik wil. Dan is de wil van de Zoon gelijk aan de wil van de Vader. Nee, Jezus bidt hier niet voor zichzelf, zoals onze gebeden zo vaak vol zijn van ik. Hij bidt hier voor al de gegevenen van zijn Vader. Hij eist ze op en heeft ook alle recht om hen op te eisen. Hij heeft het volle prijs voor hen betaald, die dure losprijs van zijn bloed. Christus neemt er hier een voorschot op. Hoe hij voor de Vader verschenen is met zijn doorboorde middelaarshanden, met het tekenen van zijn middelaarsliefde. En daarom zegt hij het, terwijl zijn discipelen het mogen horen: ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Anders gezegd: Vader, ik wil ze eeuwig bij mij hebben, alle die u mij gaf. Ik wil, en dat is een heilig eisen op grond van zijn volbrachte werk. Als wij tot de Heere naderen, is er maar één plaats die ons past. En dat is de plaats van een onwaardige zondaar die in zichzelf geen enkel recht heeft. Gelukkig wie dat mag leren en wie mag naderen zoals een Abraham en zoals de Canaanese vrouw, die mocht naderen zonder recht. Maar die smeekte als een hondje om het brokjes die er vallen van de tafel. Dat is de plaats die ons past. Maar Christus kan hier tot de Vader naderen als een rechthebbende. Als zijn zoon nadert, dan is er geen aanmatiging of brutaliteit, maar hij heeft recht op zijn kinderen. Hij heeft zich voor hen vernederd tot in de dood. En de Vader is volkomen tevreden gesteld met de prijs die Jezus heeft betaald. Daarom heeft de Vader ook hem opgewekt uit de doden. En heeft hij hem opgenomen in de hemel. En daar eist Christus zijn volk op. Als wij iets eerlijk gekocht hebben en wij daar een prijs voor betaald hebben, dan hebben wij daar ook recht op. En kunt u zeggen, ik heb er eerlijk voor betaald. Zo kan Jezus het ook zeggen. Ik heb recht op mijn kinderen. Ik heb er eerlijk voor betaald. We spreken wel eens over het raadsel van onze onverhoorde gebeden. Maar zou dat niet komen omdat onze gebeden zo vervuld zijn met ik en nog eens ik? Omdat we zo vaak als de rechthebbende naderen en niet als een onwaardige. Maar van Christus geldt, hem hoort de Vader altijd. Zijn bidden is een eisen op rechtsgronden. Weet u wat het is om door het dierbare geloof zo op die borg te mogen zien? Als u hem ziet met zijn opgeheven handen naar de hemel, dan ziet u in zijn handen de namen van zijn kinderen. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd en die namen gaan er nooit meer uit. Dat Gods kinderen toch meer omhoog zouden zien. In het avondmaalsformulier staat het zo duidelijk, Sussum corda, de harten omhoog. Opdat we niet aan de uiterlijke tekenen blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel heffen, waar Jezus Christus is. Daar is Hij die u zo uitnemend heeft lief gehad. Hij die de nacht van zijn lijden en sterven voor u is ingegaan. Daar is Hij om voor u te bidden. Heel Gods kerk staat gegraveerd in die doorboorde middelaarshanden van deze Christus. Als uw hart dit waarachtig mag geloven, dan geeft dat een wonderlijke rust. Dan mogen we onze zaak in zijn handen laten. Al moet ik dan de nacht van de beproeving door, en al kraakt mijn levensscheepje soms in de stormen en in de golven, geen nood. Want de biddende hoge priester houdt zijn zaak, mijn zaak in zijn handen. Hij zegt, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Ik wil dat ze zijn, zegt Jezus, waar ik ben. Hoort u wel? Hij zit hier nog in de paaszaal, maar hij neemt een voorschot op zijn overwinning. Hij spreekt hier alsof hij al in de hemel is, aan de rechterhand van de Vader. Waar ik ben, dat is in de heerlijkheid, in de hemel. Dat is de plaats van Gods heilige woning. De plaats van de gouden straat en de paarlen poorten, waar de engelen en verlosten eeuwig de lof van de drie enige God zingen. Daar is Jezus heen gevaren toen hij de aarde verliet vanaf de Olijfberg. Hij was daar van eeuwigheid, maar heeft die plaats van de heerlijkheid verlaten en heeft zich vernederd in de duisternis en in de vloek van deze wereld. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij heeft de weg van lijden en sterven willen gaan tot het einde toe. Maar hij is weer opgevaren van de Olijfberg, heeft de plaats aan de rechterhand van de Vader ingenomen. Hij heeft zijn verheerlijkte menselijke natuur in de hemel gebracht, als een pand, als een waarteken dat al de zijnen hem zeker zullen volgen. De menselijke natuur van Christus is nu in de hemel, maar hij roept hier de zijnen toe. Ook u zal eenmaal naar ziel en lichaam God groot maken. Waar ik ben, zal u zijn. Christus eist hier de zijne op. Hij zegt het. Ik wil waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En zijn gebed wordt altijd verhoord. Daarom zullen ze er allemaal komen die de Vader hem gaf. Alle die hij kocht met zijn bloed. De strijd mag nog zwaar zijn, maar Sion komt thuis. De koning staat er zelf voor in. Dat ligt vast in zijn middelaarswerk, in zijn voorbeden. Dat ligt vast in de verkiezende liefde van God. Hij zegt, die gij mij gegeven hebt. Deze woorden komt Christus terecht in de stilte van de eeuwigheid. Bij de bron en fontein van de zaligheid. Dat is het geven van de Vader. De Vader heeft zijn Zoon gegeven, al in de eeuwigheid, om borg en zaligmaker te zijn. De Vader heeft al in de eeuwigheid de uitverkorene gegeven aan Christus, opdat hij hen zou vrijkopen en verlossen met de prijs van zijn bloed. In die eeuwigheidsdiepte van het goddelijk welbehagen is de zaligheid opgekomen uit het vaderhart van God. Uit die innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. Uit die vredesgedachte die de Heer in zichzelf gekoesterd heeft. Dat wij in de eeuwige verkiezing, in de goddelijke vrederaad, waar heel het plan van de zaligheid is uitgedacht. Binnen het goddelijk wezen spreekt alles van geven. Daarom geldt er voor al Gods kinderen, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zalig heen heb ik van mijn God genoten, kroem in vrije gunst alleen. De apostel Paulus zegt hiervan, die roemt, roemen in de Heere. Christus zegt het hier, Vader, u hebt ze mij gegeven en ik heb de prijs betaald. En daarom, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij hebt gegeven. Wat ligt de zaligheid van de kerk dan rotsvast? Onze belijdenis getuigt dan ook dat er geen afval van de heiligen bestaat. Heiligen kunnen wel diep vallen, maar ze kunnen nooit vallen uit Gods eeuwige liefde. Ze kunnen nooit vallen uit Christus doorboorde middelaarshanden. Het is opvallend dat in deze tekst het Griekse woord geven iets uitdrukt dat onveranderlijk zijn kracht behoudt. Zo is het met het geven van de Vader en de voorbeden van Christus. Wat een vastheid in een drie-enig God. Laat de driehoofdige vijand Gods kinderen dan mogen bespringen. Geen nood. Christus bidt. Vader, ik wil ze bij mij hebben. Hoort u het verlangen van de zaligmaker? Wat is het een wonder dat die reine borg verlangt naar een volk dat alleen maar zondigen kan. Hij heeft ze lief. Uit dit gebed blijkt dat zijn kinderen geen ogenblik uit zijn gedachten zijn. Hij dacht aan hen in de stilte van de eeuwigheid. Hij dacht aan hen toen hij op de aarde leefde en stierf. Hij denkt aan hen hier in zijn gebed, een paar uur voordat de hel zich voor hem opent. Hij denkt nog steeds aan hen in de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader. Als dat geloofd mag worden, dan leeft het in het hart. Ik ben wel ellendig en ondruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Hij vergeet zijn kinderen nooit. Hij verliest niemand van hen uit het oog. Hij denkt aan hen. Ook als ze afdwalen en helemaal niet meer aan hem denken. Zij zijn geen ogenblik uit zijn gedachten en uit zijn voorbeden. Moet u dan niet zeggen, wat is dat een gelukkig volk? Zou u daar niet jaloers op worden? Ik weet wel dat Gods kinderen hun geluk niet altijd zien. Zo vaak kijken ze alle kanten op, maar niet naar boven. Om op dat geluk te zien, heb je geloofsogen nodig. Het oog van het geloof kan zo dikwijls verduisterd zijn. En in kleingeloof en ongeloof gaan ze zo vaak hun weg. Ze leven zo dikwijls zo ver bij de koning vandaan. Ze zijn niet beter dan het volk van Israël, waarvan de Heere moest zeggen, 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. Misschien moet u zeggen, de Heer heeft mij wel 60 of 80 jaar verdriet gehad. Als het van ons afhing, dan was het een verloren zaak. Maar de zaligheid ligt vast in de liefde van de Vader en de Zoon. Zou u dan niet jaloers worden op het geluk van dat volk? De Heer spreekt ze op de aarde wel eens vriendelijk toe. Hij zet ze wel eens op de hoogte van het geloof. Hij doet ze in de aardse strijd wel eens iets proeven van het beginselen van de eeuwige vreugde. En als u daar maar een kruimeltje van proeft, dan zult u niet willen ruilen met tienduizenden werelden. De dienst van de Heer is een liefdedienst. Maar de dienst van de wereld stelt u uiteindelijk alleen maar teleur en kan het hart niet vervullen. Zoek de vervulling toch niet in deze wereld. Zoek hem op uw knieën. Zoek hem in zijn woord. Bent u nooit eens jaloers geworden op het geluk van Gods volk? Dat goed dat de Heer heeft weggelegd is zo onuitsprekelijk groot. Dat ligt zo onuitsprekelijk vast. Dat goed mag u iedere zondag nog gepredikt worden. Christus mag u nog voorgesteld worden. En de weg van zaligheid worden, van zalig worden, mag u nog aangewezen worden. Hoeveel preken hebben u al gehoord? Wat zal het dan verschrikkelijk wezen om de weg geweten en niet bewandeld te hebben? We gaan naar onze tweede gedachte. Laten we eerst met elkaar zingen uit Psalm 145. En daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem, verbreide en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Elk juichend hart zal uw geducht vermogen, de grote kracht van uw arm verhogen. Ik zal mijn stem met aller lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. Psalm 145, vers 2. Onze tweede gedachte. Hij brengt hen thuis. Christus vervolgt zijn gebed. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt. Dan zijn ze thuis in de eeuwige heerlijkheid. De biddende hoge priester staat er garant voor. Dat ze thuis komen. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad. Voor de grondlegging der wereld. Christus vraagt, hij eist ze op voor de volle genieting van de eeuwige heerlijkheid. Dan zal de drie enige God eeuwig de eer ontvangen. Dan gaat het, daar gaat het Christus om de eer van God. Hij brengt ze thuis in de hemel. Als we de tekst goed lezen, dan zien we drie dingen die de heerlijkheid van de hemel uitmaken. Het eerste is, te wezen waar Christus is. Als de zaligmaker zegt, waar ik ben, is dat het paradijs. Dat is de derde hemel. Hier zijn Gods kinderen op doorreis. Maar daar is Gods kind thuis. Dan mogen ze zijn waar Christus is. Het tweede is om met Christus te wezen. Hij zegt, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, bij mij. Dat is geen zinloze herhaling van waar ik ben. Maar daarmee wordt aangeduid dat het zalige van de hemel bestaat uit de tegenwoordigheid van Christus. De hemel is dat hij erbij is, de gemeenschap met hem te ervaren. De hemel zou geen hemel zijn als Christus er niet was. Het derde is zijn heerlijkheid aanschouwen, die de Vader hem gegeven heeft. Aanschouwen om daarin God te verheerlijken, want het gaat om de eer van God. Wat is dan de heerlijkheid die zij aanschouwen? Dat is de heerlijkheid die Christus heeft als de tweede persoon van het goddelijk wezen. Die hij op de aarde veelal verborg achter zijn vernederde, menselijke natuur. Hij is God uit God, licht uit licht. De verlosten zullen als ze thuiskomen de volle glans van de heerlijkheid van Christus aanschouwen. Het was die heerlijkheid waarvan Jesaja sprak. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Daarbij komt nog eens de heerlijkheid die hij als middelaar heeft ontvangen als loon op zijn arbeid, door de Vader hem gegeven. Die middelaarsheerlijkheid, waardoor hij zeggen kan: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is in de hemel met eer en heerlijkheid gekroond, toen hij het volbrachte werk aan zijn Vader voorstelde. En die heerlijkheid zullen de verlosten aanschouwen. Eerst naar de ziel, maar daarna ook naar het lichaam op die grote dag van Jezus' toekomst. Daar zal zijn volle heerlijkheid in alle luister stralen. Ze zullen eeuwig die heerlijkheid aanschouwen. Als je dat grondwoord goed leest, ligt er in het woord niet alleen zien, maar ook aanbidden. Het is een zien van die heerlijkheid, maar tegelijkertijd een aanbiddend uitroepen. Gij, o Lam Gods, heb ons goden gekocht met uw bloed. Gij zijt waardig om te ontvangen de lof, de eer, de aanbidding, de dankzegging en van nu aan tot in alle eeuwigheid. De heerlijkheid van Christus zal de glans van de hemel zijn. Het Lam zal het licht zijn in het nieuwe Jeruzalem. Want ik lees, en het Lam is haar kaars, en ze zullen hem zien zoals hij is. Ze zullen het volle inzicht ontvangen van de volle inhoud van zijn middelaarswerk. Hier blijft het een delen. Hier blijft het een zien in een duistere spiegel. Hier blijft het een wandelen door geloof. En dat geloof heeft zoveel zwakheden en strijd. Maar daar zal het zijn een zien met een ongedekt aangezicht. Een wandelen in aanschouwen. Dan zullen degenen die thuisgebracht zijn door deze biddende hoge priester de fonteinen van liefde zien, waaruit de stromen van genade opwellen. Dan zullen ze naar Christus beeld van gedaante veranderd worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dan zal het eeuwige halleluja klinken voor de troon van en voor het Lam, het lied van de eeuwige Godsverheerlijking. Dan zal Christus zijn bruid, gewassen in zijn bloed, aan zijn Vader voorstellen als een reine maagd, zonder vlek, zonder rimpel. Hiervan zegt de bekende Engelse prediker Ryle: wij zien Christus nu niet. We lezen van hem. We geloven in hem. We horen van hem. Steunen met ons hart op zijn volbrachte werk. Maar zelfs het beste, onze op zijn best, wandelt door het geloof en niet door een schouwen. Onze arme, zwakke geloof doet dikwijls zeer zwak op de weg naar de hemel wandelen. Verstaat u dit? Calvijn zegt: wij hebben zo'n geloof dat we altijd weer moeten zeggen: geloof, maar kom in ongelovigheid te hulp. Maar daar zal eenmaal een einde aankomen. Als die trouwe, dierbare Jezus de zijne heeft thuisgebracht, dan zal God alleen alle eer ontvangen. En daar verlangt Christus naar. Dat was zijn vreugde. Om die vreugde hem voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En daarom bidt Christus om de thuiskomst van al de zijnen. Ik zeg het nog een keer. Dat arme, zwakke geloof doet de zijnen dikwijls zeer zwak op de weg naar de hemel wandelen. Wat kan het schudden? Wat kan het wankelen? Waar kun je als een riet heen en weer worden bewogen? Als alles schijnt samen te pakken. Maar daar is een trouwe voorbidder in de hemel. En hoe de zijnen soms ook als rietjes heen en weer slingeren in de stormen van de beproeving, hij laat ze in de eeuwigheid nooit los. Kinderen van God, dat uw wandelen toch meer in de hemel zou zijn. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Het woord Gods wijst u naar boven, daar waar Christus is. Het verlevendigt de hoop. Dat is een anker der ziel, het welke zeker en vast is, zich hecht in de ankergrond van zijn volbrachte werk. Wat ligt onze zaak dan in zijn handen veilig? Christus bidt om de zalige Godsverheerlijking voor al de zijnen, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Waar is uw reis naartoe? Weet u dat al? U zou toch geen rust moeten hebben buiten deze zaligmaker? Want de dood wenkt ieder uur. Je hoeft echt niet oud te zijn om te sterven. Laten we toch niet bouwen op een valse grond en ons vleien met een valse hoop. Met een uiterlijke belijdenis, uiterlijke avondmaalsgang, zonder wedergeboorte, zonder de droefheid over de zonde, zonder een hongeren en dorsten vanuit de diepte naar die zaligmaker die ons zo dierbaar werd. De thuiskomst van waar Christus hier om bidt zal alleen ons deel zijn wanneer we in Christus zijn. Daarbuiten kan toch geen rust zijn. Het is de enige grond waarop het huis van onze hoop veilig kan staan. Daarom de vraag, wat dunkt u van de Christus? Is hij nog altijd een vreemde voor u gebleven? Ik weet dat er een verschil is in geloofsoefening. Er is een zien van verre en een zien van nabij. Maar als we ooit in ons leven, en al was het van verre, iets van die borg hebben gezien, dan begrijpen we wat de bruid zegt. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wie is Christus voor u? Zonder Christus is alles verloren. Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Kon ik u toch wakker schudden, maar dat is Gods werk. Maar wat ik u bidden mag, val hem toch te voet en stel de zaak van uw bekering toch niet uit. Misschien is dit uw laatste dag. Als de dood komt, dan is uw lot voor eeuwig beslist. Nu is het nog de genadetijd. Dat is de tijd waarin de Heere zegt, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Dat is de tijd waarin de nodiging van het evangelie uitgaat tot de grootste van de zondaren. Het is de tijd waarin u nog bekeerd kunt worden. Maar verbeuzel die tijd toch niet. Het kan zomaar voorbij zijn. En dan? Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Jezus wordt u nog voorgesteld als een volkomen zaligmaker, als een biddende hoge priester. Hij bidt niet alleen in de hemel, hij bidt ook door zijn knechten, zodat wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het is een zaak van eeuwig leven of van eeuwige dood. Eeuwig leven, dat is de thuiskomst van alle die gekocht zijn door Jezus bloed. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad, voor de grondlegging der wereld. Hier geeft Christus tot slot de reden aan, waarom de Vader hem die heerlijkheid heeft gegeven. De liefde van de Vader tot de Zoon is de diepste oorzaak. God de Vader heeft de Zoon van eeuwigheid lief gehad en daarom hem die heerlijkheid gegeven. En nu is Gods kerk verkoren in Christus. We mogen de verkiezing nooit losmaken van Christus, want hij is het hoofd en de zijnen vormen het lichaam. En omdat u de verkiezing nooit los mag maken van Christus, komt u ook buiten Christus nooit tot de zekerheid van uw verkiezing. Onze belijdenis zegt, tot die zekerheid komt men niet door een bijzondere openbaring. Dat leert de Romeinse kerk. Maar alleen door Christus, verkoren in hem, liefgehad in de liefde waarmee de Vader Christus heeft liefgehad. Daar ligt een bron, de fontein van de eeuwige zaligheid. De Vader heeft zijn kerk nooit lief gehad buiten Christus. En als een zondaar door dat dierbare geloof in Christus de verkiezende liefde van de Vader mag aanschouwen, dan is er alleen maar aanbidding en verwondering. Dan komt u terecht bij de bron van de zaligheid, waaruit de stromen van liefde vloeien uit het Vaderhart Gods door Christus. Als u daar iets van mag smaken, dan is het wonder zo onuitsprekelijk groot dat u zegt, Heere, wat heeft u toch bewogen om zo'n weg van zaligheid te worden uit te denken? Daar is maar één antwoord. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Die liefde is onveranderlijk. Hij laat u deze liefde nog verkondigen door zijn woord en verzegelen door de sacramenten. De voorbeden van Christus vanuit die liefde, die houdt nooit op. En zo komt zijn kerk thuis. Amen. Ik ga u danken. Heren, uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. O, dat dat in ons hart mag zijn, dat we u de lof zullen toezingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. O, dat dat in ons hart mag leven. Heer, wilt u zo mensen die u niet kennen, dat ze dan zo dat verlangen in het hart gaan krijgen. Dat ze jaloers zullen worden op uw volk. Wilt u ook uw volk, die we ook hebben mogen horen van uw liefde, van uw genade. Wilt u ze troosten met deze woorden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Heer, wilt u zo het verdere van deze dag met ons meegaan. Help dominee Hoogland deze avond, als u mag spreken over het werk van de Heilige Geest. Geef hem ook dan dat u door die bediening van de Heilige Geest gesteund en dat u daar de kracht van mag ontvangen. Wilt u ons vanavond weer alle in uw huis brengen. Wilt u ook onze eigen dominee zijn die op andere plaats uw woord mag brengen. Dat u ook daar een zegen mag ontvangen. Ga zo met ons allen mee als we naar huis gaan. Breng ons veilig op de plaats van onze woning. We vragen dit van u uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Het is door u alleen, om dat eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, het 8e vers. Zegenbeden. O Vader, laat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Thank you.